Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Filippenzen 2. En ik lees u daaruit alleen nog voor het eerste gedeelte van vers 2. Filippenzen 2, vers 2, het eerste gedeelte. Daar staat geschreven: zo vervult mijn blijdschap. Tot zover. Letten wij op een vermaning tot eensgezindheid en ootmoed. Het is duidelijk, geliefde gemeente, dat hier sprake is van een vermaning. En wij krijgen ook juist door de inhoud van de vermaningen, die altijd op zijn plaats zijn uiteraard, maar wij krijgen daardoor ook tegelijk een klein beetje een inzicht in de gemeente te Filippi. Want u voelt wel aan, de apostel was daar niet zo lang geweest, maar er was toch contact. Door Epaphras, een getrouwe getuige, zodat hij behoorlijk met het wel en wee van de gemeente te Filippi op de hoogte was, ook toen hij zich in gevangenis bevond in Rome. Maar door die vermaning, dat voel je wel aan, kun je merken dat de apostel ook bepaalde dingen aanwijst waar hij zich zorgen over maakte. En waar de Heilige Geest het ook nodig vond om die dingen ook extra te noemen. En zo heb je zoveel verschillende vermaningen, dat kun je merken dat in de ene gemeente dreigde dit gevaar, in de andere gemeente waren het soms weer andere dingen die aan de orde waren. En zo komen we hier ook min of meer erachter dat in de gemeente te Filippi de ootmoed of de nederigheid wel wat te wensen overliet. En toch tegelijkertijd, als je daarover zit te denken, dan doe je ook tegelijkertijd de ontdekking: er is niets nieuws onder de zon. Dezelfde dingen die in die tijd voorkwamen en wat er zo in de gemeente leefde, dat is eigenlijk ook nu nog zo. En dan voel je ook dat je zegt: wat blijft daarom de vermaning van het woord altijd actueel? Omdat het gaat altijd over zondige mensenkinderen. En over de arbeid van de Heilige Geest in de harten van zondige mensenkinderen en van de gemeente. Vandaar dat die oude brieven ook voor ons weer nieuw zijn en bij de tijd. Dat hoofdstuk begint met: indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde. Dat woordje vertroosting, dat hier gebruikt wordt, dat kun je op twee manieren opvatten. Of je kunt het oorspronkelijke woord door twee woorden weer geven. Je kunt het weergeven door het woord aansporing, vermaning, nog beter, of door vertroosting. Zo wordt dat woord verschillend op de ene plaats in onze Bijbel weergegeven door vertroosting, op een andere plaats door vermaning. Ambrosius van de oude kerkvaders die koos voor de betekenis aansporing, vermaning, en Chrysostomus, ook een oude kerkvader, die hield het bij het woord vertroosting. En onze kanttekenaren die schrijven het erbij in de kanttekeningen of vermaning. Je kunt het allebei verklaren uiteraard, maar ik kies toch persoonlijk hier voor het woord vermaning. Wat is namelijk de zin? De bedoeling? Want het zijn nogal, ja, ingewikkelde zinnen die hier geschreven staan. Ik moet het dan ook een beetje vrij weergeven. Ik zou graag willen de zin, de bedoeling van dat zinsdeel duidelijk te maken. Langs een beetje een omweg, maar dat is nodig. Als er sprake is van vermaning, dan moet er voor die vermaning een basis zijn. Een gegeven. Kijk, als er bijvoorbeeld geen wet is, dan hoef je ook niet te vermanen. Zo'n vermaning, die kun je uit verschillende achtergronden doen. Je kunt bijvoorbeeld tegen iemand die, nou ja, die zegt niets te geloven, die kun je toch vermanen als dat te pas komt. Ook al hecht hij geen waarde aan de Bijbel, dan kun je toch uit algemeen aanvaarde normen, natuurlijk heel betrekkelijk, want wat 1000 jaar geleden soms goed heette onder het volk, kan nu kwaad heten en omgekeerd. Maar algemeen aanvaarde normen, kun je zeggen, joh, kijk daarmee uit. Zo richt je je gezin, of je werk, of jezelf te gronden. Dat begrijp je toch wel, en dat wil je toch ook niet. Maar als je nou in de kerk zit, je leeft onder het woord, dan kun je niet zeggen dat de taak of de opdracht van de kerk, dat is een soort moraalprediking. Een prediking voor wat de menselijke moraal, de mensenzeden betreft. Dat kun je overal krijgen, laat ik het zo zeggen. Mensen worden wat beschaving bijgebracht. Mensen worden soms van verkeerde gewoonten afgemaand, met succes of met minder succes. Maar je voelt in de kerk, gaat het in de eerste plaats, en dat blijft altijd van kracht, om de verkondiging van het evangelie. De Bijbel hecht in die zin niet zo zwaar aan onze menselijke moraal. De Bijbel laat zien dat wij die moraal op alle mogelijke manieren plooien en nou ja, wat een verschillen dat er al zijn en gebruiken en noem maar op. De Bijbel is dus in die zin geen verbeteringsboek. Hoewel het verbetering meebrengt. Maar dat is toch niet de eerste bedoeling. De bedoeling is, predik het evangelie aan alle creaturen. En als vrucht van die evangelieverkondiging, waar de Heilige Geest het zegent, daar zie je dan ook iets opbloeien van het nieuwe leven, van het christelijk leven. Daar moet je ook weer niet te overspannen over doen, maar er komt iets openbaar. Je merkt dat ook in de Bijbel, dan staat er bijvoorbeeld dat de apostel zegt, wat vrucht had je nu van die dingen die je vroeger deed, waarover je je nu schaamt. Dus je merkt, men had eerst de ongerechtigheid ingedronken als water, er openlijk over gesproken en geschreven, zonder schaamtegevoel, maar nu is het werk van Christus door de Heilige Geest in hun harten gekomen, en dan schamen ze zich ervoor. Voor die wandel buiten en zonder God. Kijk, de apostelen die gingen niet op weg om de mensen een beetje op te lappen. Zij verkondigden de boodschap van het Heil. Heb je die boodschap nu gehoord? En gelooft uit genade, dan is er ook een basis in de kerk voor de vermaning. Kijk, ik noem een voorbeeld. Als je nou in de gemeente staat en je stelt dan eigenlijk min of meer vast dat het grootste deel van die gemeente ongelovig is, onwedergeboren is en er buiten staat. En je doet dan in diezelfde preek 10-20 keer op die gemeente, op die onbekeerde gemeente, een beroep van dat ze niet zo werelds moeten zijn. Dat ze niet dit, dat ze niet dat, dat ze niet zus en zo. Dan kun je eigen afvragen, waar is nou de basis voor die vermaning? Want je hebt eerst vastgesteld dat die basis er niet is. Bij het grootste deel. Dan vraag je je wel eens af, ik teken het een beetje gekleurd eenzijdig hoor, dat stem ik direct toe. Maar dan vraag je je wel eens af, ja man, daar zitten we niet voor in de kerk. Een soort opvoedkunde of wat is het, wat wil je ervan maken? Onbekeerde mensen, ongelovige mensen. Maar ze krijgen een repertoire, krijgen ze aan opdrachten. En hoe ze dat allemaal moeten doen. En wat ze moeten doen. Maar waar berust dat nou op? Het is heel moeilijk hoor, ik stem het toe. Het is heel moeilijk, maar ik heb me daar nooit goed mee kunnen verenigen. Ik denk, ja, maar kun je dan maar raak leven? Moet je er dan maar vanuit gaan dat we maar raak leven? Nee, helemaal niet. Nee. Maar het is zo wenselijk om te verstaan dat wij maar raak leven. Dat we dat wel kunnen, dat we dat wel kunnen maskeren en een beetje in de lijn proberen te blijven. Maar het is allemaal zo doorzichtig. Het is niet het waarachtige leven voor God. En dan zeg je wel eens, wat wil je nou? Maar die dominee, hij is ook al lang aan de kant. Erg genoeg. Maar die stond te janken half over een hoedje. En als hij dat niet voor de Heer doet, doe het dan voor mij. Zoiets bijvoorbeeld. Ja, wat bedoel je nou? Maar dat men tenslotte de kerk uitgezet wordt vanwege de ongerechtigheden. Dan zeg je, wat is dat toch? Dat gaat niet om dat dat niet gebeuren kan. Maar dat een mens zo misselijk staat te doen. Zo staat te zemelen. Dan, of dat er dan al wat gewonnen is. Dan is er al heel wat gewonnen. Als jullie dat nou... En dat is vaak een tweeslachtigheid in, op veel plaatsen, in verschillende gemeentes, dat je zegt, nou, als je dan zo overtuigd bent dat die mensen onbekeerd zijn en ze zitten al zo lang in de kerk, geef ze dan verlof om nog wat van de leven te maken, wat we gaan genieten en niet zo gefrustreerd te doen. Maar maak er niet iets van ja, de schijn. Ik geloof dat bijbels gezien de vermaning moet rusten op het feit dat wij de naam, de ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, dat wij die naam hebben geloofd en beleefd. En dat we elkaar daarop mogen aanspreken. Niet dat wij daarmee iets zijn, maar dan spreken we elkaar aan op die basis die God zelf heeft gelegd in Christus Jezus. En dan is er ruimte. En anders, dan is het allemaal uit de mens. En dan zijn de mensen al heel blij als de buitenom wacht dan maar zegt, ja, maar wat dat betreft hoort uitwendig keur. En dan lijkt het soms of we dat nog belangrijker vinden dan het eeuwig heil. Het heil van onze ziel, van ons leven. En dan kom ik op die woorden. Indien er dan vermaning is, ja, in Christus. Dat wil die tekst zeggen. Die tekst wil zeggen dat er op grond van Christus vermaning mag zijn en moet zijn. Niet op grond van een stelletje onbekeerde mensen of mensen die onverschillig, maar op grond van Christus is er reden tot enige vertroosting, enige vermaning, enige aansporing. En dan voel je aan, dan liggen de zaken zuiver. Als wij op grond van hetgeen God gedaan heeft, elkaar mogen vermanen en vermaand worden. En dat is nu juist zo mooi, indien er dan enige vermaning is. In Christus, dan kan het. Dan zegt de apostel als het ware, Filippenzen, wij zijn met elkaar die ene naam, die ene borg en middelaar deelachtig. En nu is er in die Christus, die wij belijden, die wij door het allerheiligst geloof hebben mogen geloven en omhelzen. Nu is er in die Christus grond voor de vermaning. Omdat jullie met mij die ene naam die onder de hemel gegeven is, hebben beleden, hebben geloofd. Dat is groot, anders weet je niet wat je zeggen moet, eigenlijk. Zeg ja. Waar moet je elkaar nou wat op zeggen? Ik zeg niet dat de mens daarom luistert. Dat is even vers 2. Maar waar moet je het vandaan halen? De basis. Kom je op dit punt uit, Job? Jij hebt toch ook in je leven die ene naam die onder de hemel gegeven is, mogen horen en mogen erkennen. Kijk, en dat staat nu in dat eerste gedeelte. Die vermaning is er vanwege Christus. Het gaat niet zozeer om als eerste punt, dit is niet goed voor jullie, dat is niet goed voor jullie en ik zou eens wat meer hierop letten en wat meer daarop letten. Maar Christus is als het ware de levende grondslag van de vermaning. Dat is goed. Indien er dan enige vermaning is in Christus, indien er enige troost is, der liefde. Dat woord troost hier, dat is een woord dat gebruikt werd om iemand toe te spreken die bedroefd en ontmoedigd of in zorgen verkeerde. Dat is de achtergrond van dat tweede woordje, troost. Indien er enige redenen zijn, troost redenen, die uit de liefde voortkomen, die door de liefde worden gedragen, die door de liefde wordt ingegeven. Indien er enige troost is der liefde. Het is alsof de apostel zijn handen uitstrekt om wat te ontvangen. Geestelijke gaaf. Indien er enige troostredenen zijn voor mij die nu in gevangenschap verkeert. Indien er enige gemeenschap is des geestes, moet je niet zo uitleggen. Indien, als het waar is, dat dit. Zo mag je het woordje indien hier niet verklaren. Het wordt wel veel gedaan. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Als het waar is dat je. Dat betekent eigenlijk het tegenovergestelde. Het betekent eigenlijk, zo is het toch? Geliefde broeders en zusters in Filippi, zo is het toch? Die gemeenschap des geestes. Er zijn er wel die geestes met een kleine letter lezen, maar wij houden het bij de hoofdletter, de Heilige Geest. Indien er enige gemeenschap is des geestes, indien jullie en ik, en zo is het toch, door de Heilige Geest geleid worden, tot de gemeenschap met de Heer Jezus Christus en tot de gemeenschap met elkaar. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Hier wordt aangeduid dat ouderwetse woord oorspronkelijk van ingewanden der barmhartigheid. De apostel wil zeggen, als jullie in de gemeenschap met de Heilige Geest, en dat is zo, bezocht zijn door Gods ontferming. Zijn barmhartigheid, zijn innerlijk, dat in liefde zich naar u uitstrekt. Broeders, geef er mij dan ook iets van. Laat als een afdruk van hem, die met innerlijke ontferming bewogen was, laat ook bij ons zichtbaar worden iets van de innerlijke bewegingen en ontferming. Dit is het beste verduidelijken als je denkt aan, als tegenstelling aan star, koud, zakelijk, constateren en leven met elkaar, naast elkaar. Zonder dat er enige beweging is. Zonder dat er enige ontferming is. Ja, zegt hij, laat dat zo zijn, dat daardoor mijn blijdschap voller worden, vervuld worden. Dat was Thomas al zo blij, daar heeft hij ook van gesproken. Om de blijdschap vanwege hun geloof en hun eenheid. Maar hij laat hier duidelijk merken door de Heilige Geest dat er wat stagneert. Ik ben blij, maar ik zou nog blijer willen zijn. Met het bemerken van de liefde, de gemeenschap, de troostrekening, zo vervult mij de blijdschap. En dan gaat hij opzommen een paar dingen. Dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Je zou kunnen denken, wat bedoelt de apostel hiermee? Moet dan de hele gemeente te Filippi of hier, moet je allemaal hetzelfde zijn? Eensgezind, dezelfde liefde hebben, van één gemoed en van één gevoel zijn. Er is toch ook wel verschil. We zijn het toch niet altijd met elkaar in alles eens. En dat is toch ook niet zo erg. Ja, maar dat bedoelt de apostel ook niet. De apostel bedoelt eigenlijk niet dat de een kopie is van de ander en allemaal keurig gemodelleerde poppetjes die allemaal dezelfde kant uitkijken in alle dingen en altijd precies hetzelfde menen. Dat bedoelt hij. Nee, het betekent dit. Eensgezind zijn, dat wil hier zeggen dat zij allemaal de zin van Christus hebben. Daar kunnen dingen zijn dat je zegt, nou, daar ben ik niet met je eens, of daar denk ik anders over. Niet zo erg. En toch kan er een waarachtige eensgezindheid zijn. Dat van allen mag gelden. De Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede. Hij is die ene offerhand, waarmee hij ons in eeuwigheid heeft volmaakt. Hij is het leven, onze hoop en onze verwachting, de troost in leven en in sterven. in die zin eens gezind. Zelf de liefde hebben. Dat kun je hier zo uitleggen. Liefde hebben. In liefde verbonden. Al die verschillende mensen. Aan de Heer Jezus. De zijn. Liefde die dus naar één punt gericht is. Dat is een schone gedachte. Dezelfde liefde hebben we staan. Maar de bedoeling is, één naam is onze hoop. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Deelgenoten van die ene zonnewarmte, dat ene zonnelicht waar we naar uitzien, ook als het donker is. Ook als we ons zo liefdeloos en zo koud gevoelen, dan nog dezelfde liefde. Dat wil zeggen, die wetenschap van de ziel. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Dezelfde uitzicht. Waar hij de traan van het oog afwist, daar heeft de ziel zich niet vergist. Dezelfde liefde hebben we. Wat zijn het zalige ogenblikken waar ons Jezus met zijn liefde komt verkrippen. Dat is dezelfde liefde. Die als het ware in één punt samenkomt. Dat kan heel verschillend zijn. In de beleving. Maar dat kleinste ukkie. Dat. Ja, ik denk altijd aan mijn moeder. Wij hadden nooit grote cadeaus, daar waren we te arm voor. Maar ja, je wou toch wat geven. En dan had ik zo'n rolletje drop van 5 cent. En ik had dan een paar eruit gehaald, dat was natuurlijk niet goed. En die had ik dan zelf opgegeten en dan weer kunstig dichtgevouwd, want mijn moeder deed net als dat ze niet zag. En dan zei ze zo blij. Is dat voor mij? Heb je dat zelf gekocht? Ja, moeder, ja. En dan voelde je al zo beschaamd. Dan zei ik, ja, ik heb er eentje of twee. Heb ik er al uitgehaald. Oh, maar dat is niet zo erg. Want de meeste zijn er toch nog. Ja, die zijn voor u. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen. Ja, wat is dat nou? Wat betekent nou zo'n aangebroken rolletje drop. Maar het was op jouw manier toch iets van liefde voor je moeder. Het was wel eens schadelijk, want mijn moeder durfde me geen geld mee te geven. Want als ik een tientje mee kreeg en ik moest voor Riksdaal er wat kopen, dan kwam ik heel opgetogen thuis. Ik heb nou een cadeau voor je gekocht en nou, dan kwamen er een serie kammen en een kammenbak en al zo'n soort dingen. En dan had ik de rest van het geld opgemaakt om cadeautjes te kopen. Dat was ook niet goed natuurlijk. Maar je voelt op een bepaalde leeftijd, wordt dat ook op een bepaalde manier geuit. Als je groter werd, dan veranderden er weer bepaalde dingen. Maar dan denk ik wel eens, ja. Iemand die nou bijvoorbeeld heel kinderlijk denkt. Die helemaal niet van die mooie woorden kan gebruiken en denken. Die, waarmee die zijn liefde wil zeggen.
die toch zo blij is. Dat hij iets voor de Heere mag doen. Dat vind ik groot. Dat hoeft helemaal niks te zijn van het verbroken verbond en werk, helemaal niet. Dat kan zomaar heel simpel. Een simpele weergave zijn van wat er in het hart leeft. In feite zijn al die bewegingen door één wortel aan elkaar verbonden. De Heere zegt, die veel vergeven is, heeft veel lief. Dat zou je er ook bij kunnen brengen. Dat je zegt, wat zijn er mensen die toch zo uitnemend mogen spreken en getuigenis afleggen van de Heer Jezus Christus en die liefde in het hart. En er staat een ander tegenover die zegt, ach, ik weet me geen raad. Zo'n liefdeloos schepsel. Maar die liefde, die is als de olie op het hoofd van de Aaron die zijn baard en klederzoom doortrekt. Zo wordt de klederzoom van de Heer Jezus Christus doortrokken van liefde. En die vrouw die door alles heen kroop om hem aan te raken, die heeft de liefde geproefd. De liefde. Wat zullen die mensen blij zijn geweest voor eeuwig schuldenaar aan de genade. Genade alleen. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van deze is de liefde. Want de liefde, zou je zeggen, is iets van het eigen wezen van God. God is liefde. Zeg, nou, dat spreekt toch vanzelf? Nou, kijk, dat is niet zo. Ik heb ook wel eens zo gedacht. Zo concluderend, weet je wel. En zeggen, nou ja, als dat nou waar is en dat is gebeurd, dan moet het ook zus of zo zijn. En nou kom je in de praktijk van het leven erachter, dat is niet zo. Je kunt niet concluderend met elkaar omgaan en leven. Want wij zijn gevallen schepsel. En dat komt elke keer komt het uit. We hebben altijd weer nodig er opnieuw weer bij bepaald en bijgebracht te worden. Ik zou zeggen, die liefde is niet iets wat een soort eigendomsbezit is van onze natuur. Die is zo liefdeloos. Maar het is een beweging van God naar ons. En omgekeerd. Hij is altijd de eerste. Weet je waardoor die liefde wordt gewerkt en gevoed? Door de Heere Jezus in de staat van zijn vernedering. Als ons oog ontsloten wordt, het oog des geloofs voor de lijdende en stervende middelaar. Ja. Ik wist niet wat bekeerd was, of ik bekeerd was, ja of nee, dat wist ik allemaal niet, al die dingen. Maar wat kun je dan als jochie al blij worden met de prediking van het Lam Gods. Je vroeg ook eigenlijk niet, ben ik dit of ben ik dat? Maar die uitnemende liefde dat hij in de plaats van schuldigen en verloren, dat hij zich nou begeven heeft onder het rechtvaardig oordeel van God. En daardoor is veroordeeld, verlaten. Die liefde. Ja, en als het dan erg vroeg was en ik zag niemand in de straat die bij een werk ging, dan zong ik vast. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dan zo'n ondeugend mens. Het heeft mij altijd aangegrepen. De gedachte. Dat wat geen helppredikingen, geen wetspredikingen van de donder van Sinaï kan doen, dat dat de liefde doet. Die eeuwige liefde Gods. Nou raakt de apostel met zulke woorden, voel je aan, nou raakt hij ze ook, hè, precies in hun hart. De apostel weet dat als de Heilige Geest dat woord dichterbij brengt, dan zitten ze straks allemaal te huilen. Niet van boosheid, van kwaadheid. Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad. Jongens, zo lief heeft hij nou ons gehad, zullen ze. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven. Dezelfde liefde hebben. Tot diezelfde zaligmaker. Uit zijn volheid ontvangen. Genade voor genade en liefde waar het hem behaagt. Daarom, je moet natuurlijk bij deze woorden, moet je niet te diep in je eigen graven, want je wordt er steeds beroerder van. Het is zelfs zo moeilijk om dat nou te verwoorden. De ene kant, dat het toch echt waar is, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan kom je mensen tegen, en je kom jij er tegen, en je hebt geen sprankeltje liefde. En dan grijp je aan en zeg je, heb ik nou wel liefde? Dat is even denken hoor. En je graaft in je leven, je graaft in je ziel. En je wordt steeds benauwder. Ik geloof niet dat ik ooit één kruimeltje liefde heb voortgebracht. En gaat er niet buiten de mens om? Wat dan? Nou, toch, ik meen het hoor. Toch zoeken we het verkeerd. Want je hebt gelijk ergens. Hoe dieper je graaft, hoe zwarter, hoe akeliger alles wordt. Dat kan zo ver gaan, dat je zegt, heb ik zelfs wel enige natuurlijke liefde, gewone liefde. En nu is het alleen maar te vinden in de Heer. Hoe dieper je graaft in jezelf, hoe ongelukkiger wordt. En je komt er nooit uit. Maar wanneer het oog gericht wordt op hem, en er komt een geloofsvereniging met hem, dan is de liefde uitgestort in het hart. Voel je dat? Uitgestort in het hart. Het kwam hier niet omhoog als een bron. Omdat ik bekeerd ben of wederom geboren. Helemaal niet. Maar het komt uit de bron, fontein van de Heer Jezus Christus. En het wordt uitgestort. Het is niet van mij. Het is eigenlijk zijn liefde. Ook als wij hem lief mogen hebben, omdat hij eerst heeft lief gehad, dan is het uiteindelijk zijn liefde die tot hem wederkeert. Wij hebben het niet. Misschien denk je, teken je de mens dan niet te zwart af? Nou, daar doe ik het niet om. Ik zeg dit alleen maar omdat ik weet hoe een mens aan alle kanten aangevochten kan worden. Aan alle kanten in de put verzinkt en steeds dieper. Hoe meer dat hij graaft. En omdat ik ook weet, als nou het deksel er is opgaan en het oog wordt gericht door het woord en de geest op hem, die het geschenk is van eeuwige liefde, dan gaat het vanzelf. Voor je het weet, wordt er gezongen: Heere mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Wij zongen vroeger vaak in de kerk, na de geloofsbelijdenis of de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burcht en helper is de Heer, mijn God mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Weet je wat ook scheelt? Als je in de kerk bent, als er een plaats is waar het uitkomt, dan is het wel de kerk. Eénzelfde, dezelfde liefde hebbende. Echt waar. Dat samen zijn onder het woord en de tekenen van zijn liefde, dat is erg goed voor ons. Zoals het in het algemeen goed is als een zeer zwaarmoedig mens wat afleiding heeft. En een melancholisch mens wat gezelschap heeft. Altijd al goed. Zo is het voor zondaren goed. Om bij de aanspraakplaats te zijn waar zijn liefde voor ogen gesteld wordt. En dan kun je door het zingen van je buurvrouw of je buurman of die kleine jongen. Ik zit wel eens stilletjes met aandacht te luisteren. Je hebt me die kunnen flink zingen. Een kind, dat kan al een zegen zijn waar je wat van opknapt. Dat je mee gaat zingen. Dat je denkt, jochie, wat heb je toch misschien, ja, wat heb je toch een akelige vader. Of zus, wat heb je een akelige vader. Allerakeligste vader. Jij zingt, maar ik ga gauw meezingen. Zo, de Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. De Heere weet wel dat er bij ons niet zoveel van komt. Daarom is het zo goed om samen te zijn onder zijn woord. Van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Eén gemoed en van één gevoelen, dat wil hier dit zeggen. Van één begeerte, van één richting. Samen, één grote ziel. Ieder mens is natuurlijk een individu, dat weet ik wel. Maar de apostel wil hier iets als het ware aanduiden wat in de Bijbel bijvoorbeeld genoemd wordt, de gemeente, het lichaam van Christus. Dat er zo in dat lichaam die ene ziel, die ene geest, die ene blijdschap, die ene ontferming van God over ons. Dat ene gevoel dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat dat het middelpunt is. Dat we daar elkaar de hand in mogen geven. In dat ene gemoed en in dat ene gevoel. Jezus Christus alleen onze gerechtigheid is, samen delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroemen. Dan krijg je nog even de tegenkant in. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Twisting betekent hier een ruziesfeer. In het doen van de dingen, in het bezig zijn van de dingen, in de gemeente van Christus en in de omgang met elkaar, geeft de apostel deze vermaning. Niet in die twistzieke sfeer. Niet in het najagen van ijdele eer, van hetgeen niets is, een rook, een mist, waar je niks aan hebt. Wat een vermaning. Ja, nogmaals, ik hoop dat we de hoofdgedachte vatten, want de Heer heeft hele vreemde kostvangers. En ik weet uit de overlevering dat mijn overgrootvader, die had de gemeente, nou, die man wist niet wat hem overkwam. Zulke ruziezoekers. Ik bedoel nou niet dat verhaal van dat ze elkaar hadden beklad, de ene ouderling de andere. Maar gewoon over de meest simpele dingen. Daar stonden ze met de vuist voor elkaar. En die man die kon het niet begrijpen. Hoe zoiets nou, zeggen wij, dan met genade gepaard kon gaan. Maar dat was de aard van die mensen, denk ik. Het is wel eens zo erg geweest dat de een de ander een verschrikkelijke douw gaf. En die vloog tegen de consistoriedeur. En daarachter had de vrouw van de koster een pan havermout neergezet om af te koelen. En die viel zomaar zijn gat in die pot met havermout. Nou, mijn overopa, die man die verschrok, die verbleekte ervan, die denkt te gebeuren eerdaags nog ongelukken. En dan stond hij de andere dag, stond hij door het raam te kijken van de pastorie. En van de ene kant van de straat zag hij de bakker aankomen, zou ik maar zeggen, aan de andere kant de smid. Die hadden de avond daarvoor, oh. En ze komen bij elkaar, ze zijn het punt, en dan stapt de een naar de ander toe. En ze schudden elkaar de hand en klap op de schouder. Nee, het was prachtig. De man stond zijn ogen uit te kijken. Wat is dat nou? Ja, dat was niet goed. Ik bedoel, dat hoef je natuurlijk niet na te doen. Dat kun je ook niet nadoen. Maar ik bedoel, je moet zulke woorden natuurlijk naar de geest uitleggen. Nou ja, ik denk dat die mensen, die zouden het hier hartelijk mee eens geweest zijn. Doet geen ding door twisting. En ze zouden, ja joh, maar zo bedoelen we dat niet hoor. We hebben het al lang weer goed gemaakt. Kijk, en dat is dan toch ook het mooie. He, dat, je moet hier niet direct van uitgaan en zeggen, nou, er is nooit eens wat. Er is nooit wat en het is altijd. Nee. Nee, maar dat de geest van Christus door ons ruzieachtige gedoe heen breekt. En door ons zoeken naar ijdele eer. Dat is het wonder. Door ootmoedigheid staat erachter. Zo hoort het, staat er. Maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Ja, dat is heel wat. Een vermaning tot ootmoed. Je durft het haast niet te zeggen. Want dat is zo'n verwevenheid met onze menselijke natuur, onze gevallen natuur. Om de eerste, om de grootste te zijn. Je merkt het steeds bij de discipelen ook. Wie van ons zal de meeste zijn? En hoe de Heer Jezus dan bestraft. Je weet het uit het verhaal van de voetwassing. Niemand stond erop. Jezus stond op en omgordde zich met die linnen doek. Ik denk dat dit een van de meest, ik zou zeggen structurele zonden is van ons mens, kerkmens. Door ootmoedigheid, wat wil Paulus nou zeggen? Hij wil eigenlijk zeggen, als je nou oog hebt gekregen wie je bent, voor wat je bent. Als je iets hebt verstaan dat je een zondaar bent. Dat de Heer je uit de goot haalt. Dat de Heer je gewassen heeft. En nog. Dat de Heer met jou te maken heeft. Zo'n raar sujet. Dat hij zijn hoge heerlijkheid heeft verlaten. Om voor jou de dood in te gaan. En wat ben je waard? Wat ben ik waard? Als dat nou zo is, dan kan daar alleen uit die gestalte maar voortvloeien, de ander uitnemende dan zichzelf. Hoe is dat nou in de beoefening? Want je kan natuurlijk zeggen, ja, dat zijn wij gewend, zeggen, nou ja, zo of zo ben ik, want ik kan nu ook niks aan doen. Dat weet ik wel. Maar de Heer, die doet er wel iets aan. De Heer doet er wel iets aan. Maar wat is er gauw? Wat is toch ontzettend gauw? Oh, die? Kamer over op. En waar we zelf het meeste mank aan gaan, dat nemen we de ander het meest kwalijk. We projecteren ons eigen weg in die ander. Maar om nou de een uitnemender te achten. Was diezelfde overgrootvader, die was 19, toen die preekte. En in het dolerende kerken toen de tijd. En dan had je nog een hele bekende man, prediker in die dagen. En dan viel die hierin en daar is in en daar is in. En toen kwam die, en hij was nogal gezien. En toen kwam die ergens. En de stemming was duidelijk anders. Het was niet zo broederlijk, stil, zwijgend. En die was daar die zondag en toen s'avonds, toen zei hij tegen de broeders, broeders, wat is er toch? Ik voel dat er iets is. Ja. Zegt er een, ja Overduin, ben je wel van God geroepen? Hoezo, zeg? Overop, hij was nog geen predikant. Oefenaar. En die ging, nou ja, op hun verzoek, ging die vertellen hoe de Heer hem geroepen had. Dat hij als jochie van 10 jaar de boodschap kreeg. Ik zal u een vis van mensen maken. Nou, dat maakte nog indruk. En toen zei ze, nou, aan het eind, dan zullen we het maar vertellen. Die dominee, hele bekende redenaar, die daar kwam, zo af en toe, die had gezegd, kijk uit hoor, voor die man, want het is voor mij altijd nog de vraag of die werkelijk van God geroepen is. Overopa, die wist niet wat die hoorde, dat was een medebroeder. En hij zei, ja, maar broeders, hoe kan die man dat doen? Ik heb hem pas nog gesproken, hij heeft nog nooit wat tegen mij gezegd. Ja, zei er een, misschien is die jaloers, want het was, toen hij de laatste keer was, was het aardig bezet hier. Maar toen had een van de kerkraad gezegd, ja, dominee, het was aardig bezet, maar als die lappieskoopman, dat was overopa dan, als die er is, dan is de kerk zo vol, dan zitten ze tot op de trappen van de preekstoel. Ja, zeg open, maar daar kun je toch niet zo liegen, zo. En die ging naar huis en die schreef een brief. Broeder in Christus, hoe kun je nou zoiets doen? De stemming was zo akelig en naar en gelukkig is het nog goed gekomen, maar hij kreeg per omgaande een brief terug. Zeer geliefde broeders, je moet van die praatjes niks geloven, die lelijke leugenaars. Dat hebben ze zelf maar verzonnen, maar het was niet zo. Maar hij wou het natuurlijk niet weten. Kijk, wat zit dat erin? En dan zegt hij, ootmoedigheid. Ik denk altijd aan mijn schoonmoeder, die was wat dat betreft zo'n nuchtere vrouw. Mijn overleden schoonmoeder. En dan zat er iemand te praten en dan ging er iemand over de hekel. En het was soms wel waar. En dan zei ze, zo langs de neus weg, heeft die man nou helemaal niet iets goeds nog? Heb je alleen nou maar die kwaaiigheid te vertellen? En zo'n opmerking was dan genoeg dat een ander voelde, hé, daar ben ik toch weer mee bezig. De waarachtige ootmoedigheid kan alleen maar vloeien uit de kennis van onszelf. Om er niet boven elkaar te staan. Maar naast elkaar. Alleen je moet heel voorzichtig wezen. Want sommige mensen als ze het niet kunnen winnen, dan schuiven ze je gauw in de schoenen dat je een ander uitnemender moet achter dan jezelf. Om zo gelijk te krijgen. Dan is het ook weer puur menselijk uiteindelijk. En iegelijk zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der andere is. En eigenlijk zien we op het zijne, de oorspronkelijke bedoeling is van iemand die richt ergens op, bijvoorbeeld met een pijlenboog. En dan wil Paulus zeggen, door de Heilige Geest, je moet niet op je eigen als doel richten. Want je bent geen doel in jezelf. Je bent maar middel in Gods hand. Het gaat om zijn naam, zijn lof, zijn ontferming. En daarom niet de pijl gericht op mezelf, de richting. Maar een ieder zie ook op hetgeen der andere is. Die heeft ook van God genade ontvangen. Die heeft ook van de Heere misschien gave ontvangen. Je kunt wel eens wat zeggen, maar iedereen is toch aangenaam naar hetgeen dat hij heeft en niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Nou, dit is toch wel een aangename vermaning, zou je zeggen. Maar in de beoefening van deze waarheden komt er heel wat kijken. God zelf, die de overtreders zijn wegen leert. Maar je mag er de Heer om vragen. Je mag er de Heer om vragen. Ik zat eens bij iemand en die deed het gebed en die zei: Heere, ik ben zo verrot hoogmoedig, help me toch alsjeblieft. Dan hoef je dat niet zo in het openbaar te doen. Maar is er nou iets? Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar Hem die al ons heil bewerkte. Amen.